Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen lezen we verder voor uit het boek over Johannes Bergmans van Diest, geschreven door pater Schoeters. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 2, te Mechelen, en onderwerp 4, roeping. Veel luisterplezier. Naarmate de dag naderde waarop hij na afloop van zijn retorica-jaar zich naar de Leuvense Universiteit zou begeven, begon Jan Bergmans zich steeds meer af te vragen of God misschien geen andere plannen met hem had. Hij had, zeer waarschijnlijk door toedoen van zijn retorica-leraar, in handen gekregen de brieven van de heilige Hieronymus. Geschreven in een schitterend retorisch Latijn, dat een student in de eloquentia dubbel moest waarderen, hadden die brieven 12 eeuwen vroeger heel wat zielen uit de verdorvenheid van Rome naar de eenzaamheid gelokt. Ook Jan liet zich meeslepen door het woord van de heilige woestijnbewoner. Wat doet gij in de wereld, mijn broeder, gij die groter zijt dan de wereld? Om uitkomst te verkrijgen over de keuze van zijn levensstaat, naderde hij voortaan elke zon- en feestdag ter heilige tafel, en dan begaf hij zich ook meestal bij zijn biechtvader de Greef voor overleg. Ook bij pater Kools ging hij meer dan eens om raad aankloppen. Zo kwam dan langzamerhand voor hem vast te staan dat God hem tot de kloosterstaat riep. Daardoor voelde hij zich aangetrokken. Nee, Gods uitnodiging mocht hij niet afslaan. Wat gaf hij trouwens om goud en eer die de wereld hem bieden kon? Ijdelheid, dat alles, rook die vervliegt. Hij had het zelf uitgewerkt in een van zijn Latijnse schoolthema's. Een elegie vol gedachten en stijlbeelden die sterk aan Horatius herinneren. Want met sluipende tred treedt nader de dood, de verwoede, rooft met haar lijkhand plots al uw bezit in één greep. Leef dus de dood indachtig, die toch uw leven moet richten. Tijden en jaren gaan heen, verder drijft elk uur de dag. Tijden en uren vervliegen, zo spoedt allengs heen elke leeftijd. En is opeens voorbij, stromende water gelijk, stralende schatten der aarde, versmaat ze met grootmoedig harte. Zie, voor eeuwige duur wacht u dan eindloze roem. Nu hij voor het kloosterleven had geopteerd, moest hem al dadelijk een tweede vraag voor de geest komen. In welke orde zou hij treden? Dat werd hem nog niet zo aanstonds helder. Met het witte kleed der Norbertijnen was hij altijd vertrouwd geweest. Een van zijn ooms, Paul van den Hoven, was kanuniek van Averbode. En bij Pieter van Emmerik, de witheer van Tongerlo, had hij 3 jaar lang het premonstratenserleven meegeleefd. Ook de grauwe minderbroederspij was hem echter wel bekend. Te Mechelen zelf, in het klooster van de Adegemplaats, leefde een van zijn bloedverwanten als kapucijn. Bovendien had het leven van de heilige Franciscus een diepe indruk op hem gemaakt. Dan waren daar nog de Jezuïeten, zijn meesters. Wat vooral zijn bewondering voor die paters gaande maakte, was de hardnekkigheid waarmede zij over heel Europa de harde strijd tegen het protestantisme voerden. Vooral in Engeland was die strijd een echte heldenstrijd. Tussen 1595 en 1615 stierven 11 Jezuïeten er de marteldood. Op 10 maart 1615 nog was te Glasgow pater John Ogilvie na gruwelijke folteringen 8 dagen en 9 nachten gunde men hem geen ogenblik slaap terechtgesteld. Ben je niet bang voor de dood? Vroeg hem een protestants predikant toen hij reeds voor de beul stond. Niet meer dan u voor een goed diner, antwoordde de jezuïet. Verscheidene van die geloofsgetuigen hadden in de Nederlanden hun noviciaat of hun studieën gedaan. Hun dood werd ook daar als een triomf van het geloof gevierd. Op het college te Mechelen was pater John Ayres als biechtvader voor de Engelsen werkzaam. Wat hij van zijn gevluchte landgenoten over het heldhaftige strijden en sterven van zijn medebroeders te horen kreeg, zullen ook de studenten wel langs hun meesters om vernomen hebben. Hoe zou Jan Bergmans daar koud bij gebleven zijn? Wit, grauw of zwart, welk kleed zou hij kiezen? Geruime tijd bleef hij besluiteloos. Hij bad en deed goede werken om Gods wil te leren kennen. Hij bracht offertjes, ja, echte offers. 25 gulden had hij bij elkaar gespaard. Giften van kanunniken en vrienden, misschien wel van de heer van Roon. Hij had zich voorgesteld daar te Leuven boeken en andere studiebenodigdheden mee te kopen. Maar hij vond een beter gebruik voor zijn schat. 3 delen maakte hij ervan. 1 daarvan ging naar de armen. De 2 overige werden besteed om missen te laten lezen te Leuven, in de Sint-Pieterskerk, op het altaar van Onze Lieve Vrouw, Sede Sapientiae, de stoel der wijsheid. En te Scherpenheuvel voor Maria's wonderbeeld. Aanvankelijk voelde hij er zeer weinig voor om jezuïet te worden, zoals hij later zelf uitdrukkelijk heeft verklaard. Toen kreeg hij echter het leven van Aloysius van Gonzaga in handen. Hij las het met een belangstelling die spoedig tot geestdrift oversloeg. Zijn besluit stond weldra vast. Hij zou in de orde treden waarin Aloysius zijn heiligheid gevonden had. En hij getuigde tegenover zijn congregatiedirecteur dat ook hij, als Gods genade hem maar helpen wilde, zeer heilig worden zou. Een grote vrede kwam nu over hem. Hij had Gods wil herkend. Niets ter wereld zou hem kunnen weerhouden om te gaan waar God hem riep. Om vaster te staan tegen aanvechtingen, waaraan het hem niet zou ontbreken, legde hij de gelofte af trouw te zullen blijven aan zijn roeping. Om Gods bijstand te bekomen in de naderende strijd, ging hij voortaan ook donderdags de communie en hoorde hij dagelijks 2 missen. Op zijn verzoek stelde pater de Greef hem voor aan de provinciaal van de Vlaamse jezuïeten, pater Carolus Scribani, die Jan na zijn roeping te hebben getest als kandidaat voor de sociëteit aannam. Natuurlijk eerst de toestemming van zijn ouders zien te verkrijgen. Pater de Greef raadde hem aan niet langer met spreken te wachten. Thank you. Zo schreef Jan Bergmans dan die juliavond toen hij thuis was gekomen, als volgt. Eerwaardige vader en zeer lieve moeder, het is nu bijna 3 of 4 maanden dat ons lieve Heere merkelijk voor mijn dore geklopt heeft en dat ik hem, zo te zeggen, die toegehouden heb. Maar als ik heb gezien dat of ik studeerde, speelde of te wandelde of te iets anders deden, mij niet anders tevoren en kwam als te kiezen in een zekere staat des levens, hebben geconcludeerd, ja ook geloofd en beloofd, onze lieve Heer met zijn gratie te dienen in de religie, naar vele communiën en de goede werken. Want wie is er die ziende alle de miseriën, perikelen en de ook de grauwelijke zonden in alle staten des levens, daar geen schromen zouden afhebben? Bemerkende wederom die perfecte orde, de ootmoedigheid enzovoort, en de ook ten lesten die brandende liefde, zo tot God als ook tot zijn evennaasten in het kloosterleven, hem daartoe niet en zou begeven. Het is wel waar, het is enigszins zwaar aan de ouders en de vrienden hare kinders te verlaten. Maar wat zouden zij doen dat ze ons lieve Heere, die ze lang wilt gesparen, naar hem riep? Wederom, als ik somtijds in mijn hert ben, pijzende dat ik hier voor mij zage, aan de ene zijde vader, moeder, zuster enzovoort, aan die andere zijde God den Heere met zijn ende, zo ik hopen ook de mijne gebenedijde moeder, deen zou zeggen, mijn lieve zonen, ik bidde u enzovoort, door de moeite en de arbeid dat ik met u gehad hebben enzovoort, volgt mij naar. Aan de andere zijde zou Christus Jezus roepen, ik heb voor u geboren, gegezeld, gekroond en de ten laatste ook gekruist geweest. Ziet hier mijn 5 heilige wonden. En heb ik die voor u niet geleden? En weet gij niet dat ik uw zielen tot nog toe met mijn heilig lichaam gespijst en de mijn heilig bloed gelaafd hebben? En de zult hij nu zo ondankbaar wezen? Als ik dit bijze, zeer lieve ouders, mijn hert ontsteekt mij al zo, dat waar het mogelijk, ik terstond wel naar de Ligigi vliegen zoude. En de mijn herten, mijn zielen, en zal niet met rust zijn, voor zij en heeft haar een allerliefsten gevonden. Maar u lieden zult zeggen, het is nog te vroeg, bijt totdat gij gepromoveerd zijt. Ik vraag u, lieve Heer, waart zaken dat voor u, lieve Heer, door een arme mens kwam een aalmoeze bidden, en dat gij hem iets zoudt willen geven, en zoudt gij hem niet voor dwaas en de zot rekenen, dat hij zoude zeggen, ik zal dat komen halen binnen 1 of 2 jaar. Het is misselijk of gij het hem zoudt willen geven. En zijn wij niet altemaal bedelaars in het aanschijn van God Almachtig? Het belieft hem nu, naar veel biddens door zijn goedheid, 1 van zijn beste aalmoezen te geven, te weten, de religie, en de namentlijk die sociëteit Jezu, den hamer van alle de ketterijen, een vat der deugden en de perfectieën. En de zal ik die met een voet stoten of verachten? Het is misselijk of onze lieve Heer binnen 2 jaar die zouden laten volgen. En dan zoude ik, o ellendigheid, mogelijk moeten horen, ik en ken u niet. Zo dan, uit ganser herte offere ik mij aan Christus Jezus, willende onder zijn compagnie ook vechten. Ik hoop dat u lieden zo onredelijk niet een zijt die u tegen Christus zult stellen, maar dat gij met die van Egypte, de welke zo ik in de historie lees, hare kinderen opofferden aan haar afgod Krokodilus, om van hem verscheurd te worden, en de als zij verscheurd waren, grote feesten hielden. U zult verblijden en de God den Heere loven en danken dat uw zoon zo weerdig gevonden is aan God, niet geschonken te zijn, aangezien hij u lieden niet toe en behoorde, maar wederom gegeven te zijn. Ik recommandeer mij in uw lieden goede gebeden, dat ons lieve Heer mij tot deinde mijns levens volstandigheid geven wil en u lieden met mij hiernaarmaals het eeuwig leven. Johannes Bergmans, Christi Jezu en de u lieden onderdanige zonen. Het antwoord op die brief liet niet lang op zich wachten. Vader Bergmans kwam naar Mechelen gesneld en na zijn zoon zijn ondankbaarheid te hebben verweten, trok hij naar het college om ook aan pater de Greef eens flink de waarheid te zeggen. Hij hield me voor, zo schrijft deze, dat hij Jan had opgevoed om als steun te dienen voor zijn familie en dat hij daarbij zijn financiële krachten te boven was gegaan. En hij beschuldigde me ervan zijn zoon die gedachte te hebben ingegeven. Ik ontkende zulks met kracht en bleef het ontkennen, zeggend, zoals het was, dat zijn zoon op eigen goddelijke ingeving mij het eerst over zijn roeping had gesproken en gevraagd hoe hij eraan beantwoorden moest. Door hem aan pater Scribani voor te stellen, had ik hem uit genegenheid de bijstand verleend die ik in dezelfde omstandigheden zou gewenst hebben te ontvangen. Ik voegde erbij dat ik zelf, evenals Jan, een schoenmakerszoon en niet de eerstgeborene, maar het enige kind, mijn eigen ontevreden vader in der tijd in gelijke omstandigheden door goede redenen tot bedaren had gebracht. Ik wees hem erop dat de troost die de ouders van hun kinderen in tijdelijke zaken verwachten, ijdel en onzeker is, vooral wanneer zij ze zonder reden of noodzaak van het pad der volmaaktheid afhouden willen. Vader Bergmans kon zijn tranen niet bedwingen. Voor het ogenblik tenminste was zijn tegenstand gebroken. Intussen had pater van Maalkoten, de prefect van het college, zich aangemeld. Pater, u hebt een mooie beurs aan mijn zoon bezorgd, zei de arme man, half verwijtend. Hij bleek toch nog niet helemaal overtuigd. Ja, als de jongen waarlijk roeping had. De paters beweerden dit wel, maar die spraken in hun eigen belang. Hij wist echter wat hem te doen stond. Zijn vrouw had het nog gezegd voor hij Diest verliet. De kapucijnen, die zouden hem helpen. Dan maar dadelijk naar hen toe. De overste, evenals de pater die met de familie verwant was, beloofde hem graag de roeping van zijn zoon te zullen onderzoeken. Toen deze kort daarop zich daarvoor bij hen aanmeldde, hielden de paters, zoals een van Jans vrienden het van hemzelf vernam, de jongen alles voor, wat in de sociëteit moeilijk kon schijnen. Onder andere de grote last, zoals zij het noemde, van het biecht horen en veel dergelijke zaken. Waarmee wel zal bedoeld zijn dat men hem naar Indië of Japan kon sturen of naar Holland onder de Calvinisten. Doch Jan antwoordde zo gevat op alle bezwaren dat ze zijn roeping als echt erkende en hem er hartelijk mee geluk wenste. Jan kon nu menen dat alle moeilijkheden van de baan waren. Zijn eigen bloedverwant gaf zich echter nog niet gewonnen. Hij werd een geregeld bezoeker van de Witte Lelie en wilde maar steeds opnieuw de roeping van de jongen op de proef stellen. Een tijd lang liet deze hem begaan, tot het hem ten slotte te machtig werd. Hij wees hem de deur met de betuiging dat hij langs dezelfde weg kon heen gaan waarlangs hij gekomen was, als hij over geen andere zaken spreken wilde. Ook de aartsbisschop en nog andere voorname personen trachtte Jan van zijn besluit af te brengen. Thank you. Het schooljaar was inmiddels geëindigd. Bij de plechtige prijsuitreiking werd de eerste prijs voor de retorica toegekend aan Jan Bergmans van Diest, de tweede aan Karel van Kristijnen van Mechelen. Jan had graag zijn eerste plaats afgestaan. Kon hij er vader slechts toe brengen Gods wil in hem te laten geschieden. Want het had er helemaal de schijn van dat de arme man, nu de dag van het offer naderde, aan terugtrekken begon te denken. Begin september ontving zijn zoon een brief uit Diest, waarin men hem om enkele maanden uitstel verzocht. Hij antwoordde daarop tegen 10 september met volgend eerbiedig, maar vastberaden schrijven. Eerwaardige vader en de allerliefste moeder, ik ben zeer verblijd, verstaande uw lieden goede gezondheid, in de welke ik hope en de bidde hertelijk dat ons lieve Heere uw lieden altezamen altijd wel gesparen. Voorts verwonder ik mij grotelijks dat uw lieden, in stede van God te loven en te danken, van het groot weldaad dat hij mij en de ook uw lieden heeft willen doen, als is in de heilige religie en de zulke religie in de welke men eens Ingels leven leeft te roepen. Dat gij mij, zegge ik, gaat vermanen ons lieve Heere niet te horen en de mijn vocatie uit te stellen 5 of 6 maanden. Het is onbetamelijk, gelijk uw lieden wel weet, om uw lieden gehoorzaam te wezen, in de ongehoorzaamheid tegen God te vallen. Ons lieve Heere, roepende een jongeling, en heeft niet begeerd dat hij zijn vader, die nu overleden was, zoude begraven, twelke nogthans een goed werk was en de van korte tijd. Wederom, een en ander roepende, heeft hem verboden zijn vrienden adieu te zeggen, zeggende, niemand zijn hand aan de ploeg stekende en de achterwaarts ziende en is bekwaam tot het rijke Gods. Waarom mijnt uw lieden dat hij dit gedaan heeft, dan om te tonen dat wij zonder vertoeven onze roep terstond zouden volgen? Zo dan, eerwaardige ouders, om God den Heere gehoorzaam te wezen, mijn zaligheid waar te nemen en het ten lesten die grauwelijke sententie te ontgaan, vocavi et renuisti, ego quoque in interitu tuo ridebo. Ik heb u geroepen, en gij hebt mij verstoten. Ik zal ook in uw verdoemenissen lachen. Mijne met de gratie Gods binnen 14 dagen mij met mijn broeders in de heilige religie te verblijden, verhopende door God den Heere als door mijn broeders, als door uw lieden en de ook door mijn kranke gebeden te verkrijgen, dat die mij deze goede wil gegeven heeft, mij ook wil tot een lesten volstandigheid verlenen. Johannes Bergmans, uw lieden onderdanigen zonen. Een paar dagen later bracht de bode uit Diest antwoord, dringend verzoek dan toch naar huis te willen komen om van de familie afscheid te nemen. Hoopte men soms Jan te Diest gemakkelijker tot rede te brengen? Canunik Froimont schijnt zulks te hebben gedacht. Op zijn aanraden schreef Bergmans op zondag 18 of maandag 19 september een derde brief, geadresseerd aan zijn eerwaarde vader Jan Bergmans, wonende in de Guldemanen tot Diest. Cito, cito, cito par amis. Eerwaardige vader en de allerliefste moeder, ik verblijde en de verheugen grotelijks in uw lieden goede gezondheid, in de welke ons lieve Heer uw lieden lang wil besparen. Voorts zo laat ik uw lieden weten hoe mijn Heer niet goed en vindt dat ik naar uw lieden begeerte tot Diest zoude gaan, om veel redenen. Zo bidde ik u dan ootmoedelijk, eerwaardige en de allerliefste moeder, door uw moederlijke en de mijn uws zoons affectie, die uw lieden tot mij en de ik tot u ben dragende, dat u belieft woensdag 's avonds ten langsten te komen, oft met die wagens van Mechelen op Scherpenheuvel, oft met Stevens Kerre, omdat ik aan u willen kom en de adieu en de gij aan mij moogt zeggen, mij uw zonen wederom gevende aan God den Heer, die mij aan u lieden heeft gegeven. Eén dingen zoude ik nogthans wel van u, eerwaardige ouders, begeren, dat u lieden toch zoveel doet, dat gij, aangezien ik nu niet een kan, en de mij elke ure dunkt een dag te wezen, dat gij, zeg ik, met mijn begeinde moeikens en de mijn broeder en de andere goede vrienden, die zoveel willen voor mij en de mijn zielen zaligheid doen, en zwil tot onze lieve vrouw van Scherpenheuvel, tot ons lieve Heere gaan, te communie gaan, met diezelfde blijdschap des herten mij haar gebenedijnen zoon en de ook haar opofferende, met die welke ons lief vrouw Christum Jezum haar een zoon, God een vader, opgeofferd heeft. Nochtans is het zaak dat deze devotie u reizen beletten zouden. Heb liever dat ze uw lieden uitstelt tot uw wederkomsten. Ik recommandeer uw lieden hertelijk deze goede vriend, misschien Frans Boels, die om mijn heers en de ook om mijne willen mij zulk grote vriendschap doet. Trakteert hem wel, en de ik bidde ook, dat gij hem logeert of tot grootmoeders of tot onzen thuis. Recommandeert mij hertelijk aan mijn grootvader, grootmoeders en de principalik aan mijn speciaal en de beste benefacteur, mijn eerwaarde heer, den kantor, den Groenendonk, dat mij somtijds gedachtlis wil wezen in zijn devotie, aan Pellenoom en de Katleine Moeiken. Ik heb nog enige memoriekens of souveniertjes, de welke u lieden, zo ik hopen, van hier zult mededragen. Bid altemaal hertelijk voor mij, dat ons lieve Heer mij wil volstandigheid geven tot het einde mijns leven. Deze recommandatie bidde ik dat gij wil doen aan alle mijn vrienden, de welke ik haar lieden geven voor mijn adieu. Kanunik Fromont voegde er in zijn gebrekkig Vlaams het volgende postscriptum aan toe. Mijn heer de president Jan Berkemans komt toch zonder fouten met den eerst gelegen tijd in deze weg. U lieden goed vriend. Fromont. Ook bij dit laatste bezoek mocht Jan er niet in slagen zijn vader tot blijde offervaardigheid te stemmen. De arme man liet zich ontvallen dat hij zijn zin maar moest doen. Hij zou hem niet tegenhouden. Maar geen duit zou hij bijdragen tot de kosten. Vader, antwoordde Jan met een woord dat aan een trek uit het leven van de heilige Franciscus herinnert. Indien deze kleren mij tegenhielden, zou ik ze uittrekken tot het hemd toe en naakt de sociëteit binnentreden. Hoe pijnlijk zal het hem gevallen zijn na zulk een woord van zijn vader te moeten scheiden. Intussen, God riep. Hij ging. In welke gemoedsgesteltenis hij toen verkeerde, gaf hij duidelijk te verstaan aan Hendrik de Vrieze, een jonge Noord-Brabander met wie hij zeer vertrouwelijk omging. Wat, zei hij, zou ik om een mens God verlaten die mij roept, hij die zoveel bloed voor mij vergoten heeft. En met een stralende glimlach, ja, had vader mij zijn toestemming niet gegeven, dan zou ik hem desnoods mijn kleren voor de voeten geworpen hebben en naakt de naakte Christus zijn gevolgd. Bij hem ontbrak de hooggestemde offergeest allerminst. Ook van vrienden en huisgenoten moest afscheid genomen worden. De drie van Roontjes, waarvan de jongste nu haast 9 jaar was, zullen wel met een zekere schroom hebben opgezien naar Jan, die de volgende dag pater werd. En Frans Boels? Ja, die was waarschijnlijk reeds afgereisd naar Douai, waar hij aan de universiteit 2 jaar artes studeerde en de magistertitel behaalde. Maar eer Jan met zijn noviciaat klaar was, telde hij zijn vriend Frans onder zijn medebroeders. Hun plaats in de Witte Lelie werd ingenomen door 2 Haagse jongens, Hendrik en Daniel Nobelaar, uit een oud-Hollands geslacht. Toen zij arriveerden, kort na Bergmans vertrek, vonden ze het hele huis nog doorgeurd van zijn deugden. Daar kwam geen einde aan het ophalen van alles wat Jan had gedaan. Kanunik Froimont kreeg haast de tranen in de ogen als hij over hem begon. Hendrik, de oudste, maakte dit alles zo nieuwsgierig dat hij bij de eerste gelegenheid de jonge novice een bezoek bracht. Ze werden dadelijk goede vrienden. Hendrik kwam nog dikwijls terug. 2 jaar later, voorgoed. Ook zijn broer Daniel trad nadien in de sociëteit. Voor Bergmans Mechelse medeleerlingen en vrienden zijn hem de volgende jaren nog verscheidene naar het noviciaat gevolgd. Onder andere Karel van Christijnen, de advocatenzoon die met het knechtje van Froimont om de eerste prijs van de eloquentia-klas had gekampt, Hendrik de Vrieze, Hugo van Schijf, Otto Esquens, admiraal van den Bergen en tenslotte ook 2 van de 3 van Roontjes, Willem en Cornelis. Een andere kostganger van Froimont, waarschijnlijk Joris van der Burgt, werd Franciscaan. Verscheidene van hen hebben later getuigd dat zij aan Jan Bergmans hun roeping te danken hadden. Voor we Bergmans volgen op zijn weg naar het Mechelse noviciaat, past het dat we ons een ogenblik bezinnen op zijn persoon en de stand van zijn geestelijke groei. 17,5 jaar was Jan toen hij zich opmaakte om in de sociëteit te treden. De 4 jaren van zijn verblijf in Mechelen hadden van hem een jonge man gemaakt met een zowel fysiek als psychisch zeer opmerkelijk profiel. Zij die hem hadden gekend, noemen hem in hun getuigenissen graag een engel. Een woordje dat ons thans irriteert, maar dat in de gemoedelijke taal van die tijd geen storende bijklank had. Dat zijn voorkomen in hoge mate innemend was, leidt overigens geen twijfel. Gelaatkundigen zien in zijn trekken een zuiver voorbeeld van het eivormige driehoekstippe. Met zijn uitgesproken aanleg voor idealisme en sentiment. Wat zij van dit type zeggen, past volkomen bij Jan Mergmans. Onder de aandrift van hun affectieve neigingen kan hun van nature niet zo heel sterke wil, door de kracht die hij put uit de liefde, wonderen verrichten van persoonlijke volmaking of van sociale toewijding, ook al is hun fysieke vitaliteit en weerstand soms beperkt. Deze sterk affectieve instelling treedt inderdaad bij Jan Bergmans duidelijk naar voren, zowel in zijn verhouding tot zijn vrienden als in zijn geestelijk leven. Zijn zwijgzaamheid en hang naar eenzaamheid, die te dist zo opvielen, klaarblijkelijk nog kindertrekken voor de ontbolstering van het karakter, werden te Mechelen verdrongen door een soms hartstochtelijke mededeelzaamheid. De onstuimigheid van zijn gemoed lezen we nog in zijn brieven. Zijn vrienden werden er vaak door verrast en als overrompeld. Door de bezielende kracht van zijn hartelijkheid wint hij, ondanks de lagere positie van zijn dienaarschap, een verbazende invloed op zijn kameraden. Zijn successen in de klas van de welsprekendheid en op het toneel wijzen trouwens op een redenaarstemperament, waardoor hij tot leiderschap geroepen scheen. Zijn geestelijk leven staat in het teken van een sterk affectief gekleurde persoonsverhouding tot de leidende zaligmaker. Uit ganser herte offert hij zich aan Christus Jezus, die hem toeroept: Ik ben voor u geboren, gegeeseld, gekroond en ten laatste ook gekruisigd geweest. Zie hier mijn 5 heilige wonden. En zult gij nu ondankbaar wezen? Voor Jan is dit geen oratorische stijlfiguur, maar een als werkelijkheid ervaren en diep gevoeld aanspreken van persoon tot persoon. Zijn verering van Maria is al even hartelijk. De kracht van deze liefde voor Jezus en Maria blijkt uit haar drang naar daden. Jan wil jezuïet worden om te kunnen vechten voor zijn heiland en zijn hemelse moeder. Hij brandt inwendig van geestdrift en vuur om deel te nemen aan de grote strijd van de katholieke contra-reformatie. Het is de grote genade van zijn leven geweest dat hij van jongs af zo sterk gegrepen werd door een hogere liefde, die geen plaats overliet voor lagere aandriften in zijn nochtans van nature voor aardse genegenheid wijd openstaande gemoed. Beste luisteraars, we beëindigen voor vandaag deze lezing uit het boek over Jan Bergmans van Diest door Pater Schoeters en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3 bij de Vlaamse Jezuïeten. Dank u voor uw luisteren en nog een fijne avond.
Und wer?